We lezen met elkaar Openbaring 1 vanaf vers 4. Van Johannes aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief hebt en ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed. Die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader. Aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. Hij komt met de wolken en dan zal iedereen hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid met Jezus, net als u deel in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid, ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem die klonk als een bazuin en die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten. Naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden kandelaars en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn haar was wit als witte wol of als sneeuw en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar nu leef ik tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden kandelaars. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten zelf.
Kijk mee. Je ziet op het scherm het beeld van een flashmob. Ik weet niet of je weet wat dat is, maar dan ben je ergens waar je niet verwacht dat er iets bijzonders gaat gebeuren. En zomaar ineens komen er zingende of dansende mensen tevoorschijn. Dit is in de Efteling. Toen de Winter Efteling een paar jaar geleden openging, toen was er zo'n flashmob. Het personeel van de Efteling had dat natuurlijk in het geheim voorbereid. En als bezoeker op die dag had je geluk, want ja, ineens kwam al dat personeel als het ware zingend en dansend tevoorschijn. En er kwam een enorme mooie voorstelling. Zelfs de directeur van de Efteling was erdoor verrast, want die wist het ook niet. Je kunt het op YouTube nog vinden. Het is echt een leuk filmpje om te zien. Ja, soms heb je dat. Dat je ergens bent waar je denkt, nou hier gaat niks bijzonders gebeuren. Zo'n doodgewone plaats. En ineens gebeurt er wel iets heel bijzonders. Ineens wordt het doek als het ware weggetrokken. En blijkt de plek waar je bent een hele bijzondere plek. Er gebeurt iets wat je nooit had verwacht. Johannes maakt ook zoiets mee. Maar dan op een geestelijke manier als het ware. Na een tijd van bidden, van lezen, van mediteren, kijkt hij als het ware achter de schermen van deze werkelijkheid. Het is alsof God zelf het doek wegtrekt. Johannes zit op zo'n hele gewone plaats, het eiland Patmos. Niks te beleven, zeker in die tijd niet. Maar ineens is daar God die het doek wegtrekt. En Johannes die mag als het ware even in de hemel kijken. Hij mag achter deze werkelijkheid kijken. En dan ziet hij dat wat Johannes gelooft, maar wat hij soms zo moeilijk kan geloven, wat zo moeilijk is vast te pakken, namelijk dat hemel en aarde elkaar raken, dat God zelf op deze werkelijkheid betrokken is. Johannes ziet het dan ineens dat dat echt waar is, daar op Patmos. Welke Johannes is dat? Misschien Johannes die ook het evangelie van Johannes schreef en de drie brieven van Johannes. Misschien ook niet. Hij wordt verder niet voorgesteld van Johannes. Meer weten we niet. In de christelijke traditie is deze Johannes ook wel Johannes de Ziener genoemd. En eigenlijk is dat wel toepasselijk, Johannes de Ziener. Want het woord, het werkwoord in dit eerste hoofdstuk in Openbaring 1 is het woord zien. Schrijf op wat je ziet, wordt er tegen Johannes gezegd. En als Johannes dan al die bijzondere dingen hoort, dan draait hij zich om te zien. En als hij dat nauwkeurig heeft beschreven, dan klinkt opnieuw die oproep in vers 19. Schrijf op wat je gezien hebt. Het gaat hier dus om zien. Nou is dat prachtig. Voor Johannes dan, toch? 2000 jaar geleden was er iemand op Patmos die een mooie openbaring kreeg. Geweldig. Fijn voor hem. Mooi als het zijn leven betekenis heeft gegeven. Maar wat heb ik eraan? Hier, 2000 jaar later, niet op Patmos, maar in Gouda. Wat heb ik aan wat Johannes zag? Nou, er klinkt een uitnodiging in. Als Johannes beschrijft wat hij gaat zien, dan klinkt daar de uitnodiging in. Kijk eens met me mee. Kijk ook eens met me mee. En dan moet je je realiseren dat dat woord kijken, als het ware een staat voor al je zintuigen. Kijk met Johannes mee, maar ruik ook met hem mee. Hoor met hem mee wat hij allemaal hoort. Al je zintuigen zijn als het ware nodig om met Johannes mee te kijken. Laat dus even dat hele platte wereldbeeld achter je. Zoals deze cultuur je wel eens vertelt, van je kunt alleen, alles bestaat alleen wat je kunt zien en wat je kunt berekenen en wat je kunt verklaren. Schakel al je zintuigen eens in en kijk eens met Johannes mee. Laat je in vervoering brengen. Kijk mee. Niets kan aan Jezus heerschappij tippen. Als dat doek inderdaad weggetrokken wordt daar op Patmos en je kijkt met Johannes mee, ja, dan zie je iets. Hoewel, zie je eigenlijk wel iets. Ik heb het wel over kijken en overzien, maar Johannes kan natuurlijk bijna niks zien. Immers, wat hij ziet is iemand met een gezicht stralend als een felle zon. En Johannes zit op Patmos. Midden in het mediterraneese gedeelte van Europa. Daar waar de hemel blauw is en de zon bijzonder fel. Kun je eigenlijk wel kijken naar iemand wiens gezicht straalt als een felle zon? Ik weet niet of je wel eens lang in de zon hebt gekeken. Maar veel langer dan 2 seconden hou je het waarschijnlijk niet vol. Een paar jaar geleden was er een zonsverduistering, misschien weet je dat nog. En toen werden de brilletjes verkocht voor als je naar die zonsverduistering ging kijken. Want je ogen zouden beschadigd raken door het vele kijken naar de zon. Meekijken met Johannes. Eigenlijk kan het dus nauwelijks. Johannes kan nauwelijks kijken. Wat hij ziet is simpelweg te groot voor hem. Nou, beter gezegd, wie hij ziet is te groot voor hem. Hij kijkt naar Jezus Christus zelf. Dat Johannes nauwelijks kan kijken naar Jezus Christus, dat is als een bemoediging bedoeld. Waarom? Nou, daarvoor moet ik iets vertellen over de context als het ware van Openbaring. Dit is een brief aan de christenen in Azië, zoals helemaal aan het begin staat. Of een brief, er wordt gezegd, aan de 7 gemeenten in Azië. En er wordt wel eens gezegd, omdat in Openbaring zoveel symboliek zit en zoveel visioenen, dat die 7 gemeenten in Azië, dat waarschijnlijk ook een soort symbolisch bedoeld is. Nou, inderdaad, ze staan met z'n zevenen voor de hele kerk van alle tijden en alle plaatsen, maar ze zijn ook gewoon heel concreet. Het zijn zeven gemeenten. In hoofdstuk 2 en verder worden er zeven brieven geschreven naar deze gemeenten. En als je goed luistert naar die brieven, dan merk je dat er precies op wordt ingegaan in de situatie van die tijd. Ze worden ook opgenoemd in de reisvolgorde vanaf Patmos. Als je van Patmos zou oversteken naar Azië, nu West-Turkije, dan kom je precies in die volgorde langs die gemeenten. Dus het gaat hier niet om een soort van symbolische gemeenten, maar het gaat om concrete gemeentes. Christelijke gemeenschappen in die tijd in Azië. Wat was daarmee aan de hand? Nou, dat waren christenen die het moeilijk hadden. Ze worden de synagogen uitgegooid, omdat ze maar niet ophouden met zeggen dat Jezus de Messias is. En dus moeten ze in huizen samenkomen met elkaar. De Romeinse heersers moeten ook niks van ze hebben. Ze worden, geloof het of niet, atheïsten genoemd. De eerste christenen worden atheïsten genoemd. Ze zijn namelijk tegen A, de goden, theos. Het zijn atheïsten, jullie zijn tegen de goden. En dan moeten ze ook nog dealen met die groeiende druk vanuit de Romeinse wereld om de keizer te vereren. Langzaam maar zeker komt dat op dat niet langer de goden de grootste plek hebben, maar de keizer. Er moet gebogen worden voor de keizer. En de spottende vraag naar die christenen klinkt als het ware hoe langer hoe meer. Wat willen jullie nou eigenlijk vereren? Wat willen jullie nou vereren in die arme tierige huisjes van jullie? Willen jullie een naakte, gekruisigde Joodse man vereren? Echt waar? Kijk eens naar onze keizer in al zijn glorie en met al zijn overwinningen en met al zijn pracht en praal. Kom op, doe eens normaal. Nou, en precies daarom is dit visioen van Johannes zo'n bemoediging. In al die moeite en onderdrukking kan zomaar de overtuiging groeien, ook bij de christenen in die tijd, dat Jezus machteloos is. Dat het inderdaad daaraan dat kruis is geëindigd. Dat God eigenlijk, ja, de God van de christenen een waardeloze God is. En dan zet Jezus Christus hier al die machten als het ware even op hun plek. Kijk eens naar die groet. Genade zij u en vrede. Van Jezus Christus, de heerser over de vorsten van de aarde. Alle vorsten, alle keizers, alle machten krijgen even hun plek. Ik ben de koning over al die heersers en over al die vorsten. En als de kerk klein en onaanzienlijk lijkt en misschien ook wel is, ja, dan worden de christenen hier bemoedigd en dan worden wij ook bemoedigd door dat beeld dat Jezus Christus in het midden staat van die zeven kandelaren. Hij houdt de kerk vast. Denk niet dat wij dat moeten doen, dat we alles hier omhoog moeten houden. Jezus Christus staat in het midden van de kerk. Het is zijn project. En misschien heb je zorgen over wat er in het verleden is gebeurd. Of heb je angst voor de vloedgolf die er in de toekomst op je afkomt. En dan zegt Jezus Christus, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Er hoeft geen angst te zijn voor het verleden, ik ben de eerste. En er hoeft geen angst te zijn voor de toekomst, ik ben de laatste. Ga je het voelen? Wat een bemoediging dat hier is, dat Jezus Christus hier in al zijn glorie en al zijn grootheid verschijnt. Zomaar wordt Jezus neergezet als een mythe, als een inspirerend voorbeeld misschien. Of als je beste vriend die het allemaal prima vindt wat je doet. Maar als je hem echt ziet zoals hij is, als je met Johannes meekijkt, als je op die uitnodiging ingaat. Ja, dan kun je haast niet anders dan inderdaad op je knieën neerzakken en als dood neervallen. Dit is de koning der koningen, de Heer der heren. Johannes komt nauwelijks uit zijn woorden. Hij zegt voortdurend iets als, ik zag iets als. Het is te groot. Kijk dus mee. Niets kan aan Jezus heerschappij tippen. Kijk door je tranen heen. Want langzaam maar zeker ga je misschien ook aanvoelen of bij jezelf merken, ja, dat er weerstand opkomt. Als Jezus dit is, de koning der koningen, de Heer der heren, als deze Messias regeert. Waarom doet het dan soms nog zoveel pijn? Waarom valt de kerk dan nog zo vaak tegen? Waarom struikel ik dan nog zo vaak? Waarom doe ik me dan nog zo vaak pijn? Waarom wordt deze schepping dan platgewalst? Nou, zijn er inderdaad christenen die een overwinningsgeloof preken. Als je maar genoeg gelooft. Dan is alles mogelijk. Als je genoeg gelooft, dan is er genezing van ziekte. Als je genoeg gelooft, dan is er vervulling van je kinderwens. Als je genoeg gelooft en maar hard bidt, is er herstel mogelijk van je huwelijk. Hoe slecht het ook is op het moment. Als je genoeg gelooft en hard genoeg bidt en vrijgevig genoeg geeft, dan is er een einde aan al je geldzorgen. Maar dat is duidelijk niet wat Johannes ons hier wil laten zien. Een overwinningsgeloof. Als we maar genoeg geloven, dan zullen we krijgen wat we nodig hebben. Nee, het gordijn wordt hier nou juist opengetrokken, omdat het anders nou zo moeilijk te geloven is. Dat hemel en aarde elkaar raken, dat is wat we zo weinig zien en waar we soms zo weinig van merken. Daarom is het zo moeilijk om te geloven, daarom nodigt Johannes ons uit om mee te kijken. Kijk mee, het is echt waar. Let op dat Johannes niet alleen deelt in het koninkrijk, maar ook in ellende en standvastigheid. Die grote Johannes die in vervoering raakt en dat visioen ziet. Er is dus nog steeds lijden. Geloven vraagt inderdaad standvastigheid. Het vraagt volharding. En zullen we gewoon maar eens eerlijk tegen elkaar zeggen, dat lukt ons niet altijd. Ik geloof niet altijd volledig. Ik vind het soms moeilijk. Ik twijfel soms. Zijn er niet mensen om ons heen die afhaken? En wat ons pijn doet. En waar we onze vragen bij hebben. Hoe kan het? Ik heb het ze toch meegegeven. Ik heb het ze toch voorgeleefd. Ze zijn toch gedoopt. Geloven vraagt volharding. En niet iedereen houdt dat vol. Johannes deelt in ellende. Er is lijden. Christenen worden ziek. En hoe hard je soms ook bidt. En hoe sterk je soms gelooft. Soms is er geen genezing. God doet wonderen. Nog steeds. Maar lang niet altijd. Er is lijden. En trouwens, als we inderdaad deze brief, dit gedeelte lezen met het blik op de kerk als geheel. Wat is er dan een lijden? 360 miljoen christenen, volgens een telling van Open Doors, worden vervolgd. Er zijn christenen in Zuid-Amerika die vervolgd worden omdat ze onder druk worden gezet om hun kinderen af te staan aan criminele drugsbendes. Er zijn christenen in Rusland die worden gedwongen om mee te buigen met het regime daar. Er zijn christenen in het Midden-Oosten die niet voor hun geloof in Jezus Christus uit kunnen komen omdat het letterlijk en figuurlijk levensgevaarlijk is. Er zijn christenen in Afrika die worden uitgemoord door islamitische groeperingen. Er zijn christenen in China die ondergronds moeten gaan. Er zijn christenen in Noord-Korea die in strafkampen zitten. De kerk lijdt. Maar hebben we, geliefde broers en zussen, niet juist door het lijden heen God leren kennen? Zoals Jezus Christus zelf ook zegt, ik ben degene die leeft. Ik was dood. Ik ben door het lijden heen gegaan. Daar klinkt dus die uitnodiging in om het lijden en de pijn en de aanvechting niet te ontkennen, niet weg te duwen. Maar juist door die tranen heen te kijken. Door die tranen heen naar God te kijken. Door in jezelf te zeggen, en toch. Er is pijn, er is moeite, er is aanvechting. En toch regeert God. Kijk dus mee. Niks kan aan Jezus heerschappij tippen. Kijk door je tranen heen, dan zie je hem intens dichtbij. Johannes ligt als dood. Als dood aan de voeten van Jezus Christus. Zijn oren zullen er nog van tuiten, van dat geraas van een waterval, van een stem, van een gezicht wat schittert als de felle zon, van iemand die sterren in zijn hand heeft. Johannes zal compleet uit het lood zijn geslagen. En wanneer doen woorden of een aanraking er het meeste toe? Als je op je kwetsbaarst bent. Immers, wat iemand zegt nadat je net een hele intense begrafenis hebt meegemaakt, gaat de rest van je leven mee. Als het iets bemoedigends is, dan komt dat bijzonder binnen. Maar ook als het iets heel onnadenkends is. Johannes ligt daar voor dood. En dan komt die hand van de koning der koningen dichtbij. Let op wat er dan gebeurt als Johannes op zijn kwetsbaarst is. Die hand komt dichtbij, maar die wordt slechts op hem gelegd. Als een zegenend gebaar. En let op de woorden die erbij klinken. Wees niet bang. Woorden die we zo hard nodig hebben. Wat een angst in ons hart. Wees niet bang, zegt de koning der koningen. Prachtig dat het eerste wordt gezegd over Jezus Christus. Iemand die eruit zag als een mens. In al zijn glorie, in al zijn heerlijkheid. Kan, misschien moet ik zeggen, in al zijn glorie en in al zijn heerlijkheid wil onze Heer niet verbergen dat hij dichtbij wil komen. Hij ziet eruit als een mens. Hij ziet eruit als één van ons. Hij ziet eruit als jou. Inderdaad, ik heb alle macht. Inderdaad, mijn glorie verblindt jou. Je kan niet eens naar me kijken. Inderdaad, mijn heiligheid doet jou verschrompelen. Maar hoor mijn woorden. Wees niet bang. Voel mijn zegenende aanraking. Ik ben hier, vlakbij je. Kijk mee. Niets kan aan Jezus' heerschappij tippen. Kijk door je tranen heen, dan zie je hem intens dichtbij. En ga je verlangen naar zijn komst. Ja, want dat is wat er steeds weer over Jezus wordt gezegd in Openbaring 1. Dat hij degene is die komt. Dit is de kern van de bemoediging uit Openbaring. Jezus Christus is de komende Heer. Eigenlijk kun je zonder dat aspect dat Jezus Christus de komende Heer is, dit hele boek niet begrijpen. Het boek loopt er uiteindelijk zelfs op uit, op het nieuwe Jeruzalem. Dat inderdaad Jezus Christus komt. De manier waarop het wordt gezegd in vers 4. Ik ben degene die is, die was en die komt. In vers 8 wordt het nog eens een keer herhaald. Ik ben het, die is, die was en die komt. En in vers 7 wordt het nog eens gezegd. Hij komt met de wolken. De manier waarop het wordt gezegd is een knipoogje naar de Romeinse goden in die tijd. Van Zeus werd bijvoorbeeld gezegd dat het degene is die was, die is en die zal zijn. Degene die is, die was en die zal zijn. En Jezus Christus wordt voorgesteld als degene die is, die was en die komt. Niet iemand die daar blijft. Niet iemand, een pie in the sky when you die. Maar iemand die daadwerkelijk ingrijpt. Die verbonden is met dit concrete leven. Die ontmoeting van Johannes met Jezus Christus is dus niet exclusief. Niet zijn feestje. Leuk voor hem. We gaan dit allemaal meemaken. Soms nu al. Als je een mooi lied zingt en ineens als het ware even boven jezelf wordt opgetild. Of in een gebed waarin je merkt, nu voel ik als het ware de aanraking van de Heer. Of misschien in een mooie preek waarin je merkt, ik word even voor de troon van God gebracht. Er is een moment dat Jezus Christus inderdaad komt. En dat je deze ontmoeting op deze manier zult meemaken. Hij is de komende. Natuurlijk, als je gewoon je leventje leidt. Zonder mee te kijken met Johannes, zonder al je zintuigen in te schakelen. Door het te houden bij wat je kunt zien en aanraken en kunt berekenen. Ja, dan verlang je misschien helemaal niet zo naar die komst. Sterker nog, dan kun je er wel eens onaangenaam door verrast worden. Maar hoe meer je je richt op deze God, hoe meer je met Johannes mee gaat kijken, hoe meer je de glorie van Jezus Christus ziet, hoe meer je ook daarna gaat verlangen. Hoe meer je gaat verlangen dat het niet nog maar een paar momenten zijn, nu, hier, af en toe. Maar dat het helemaal door zal breken. Dat er geen lichtstraaltjes meer zijn in het duister, maar dat hij zelf het licht is. Dat het schreeuwende onrecht niet langer het laatste woord heeft. Dat je hem zult zien van aangezicht tot aangezicht. Dat je zijn stem zult horen. Je bent geliefd, mijn kind. Dat je zijn omhelzing zult voelen. Dat hij die zelf huilde, de tranen van jouw gezicht zal afwissen. Kijk mee. Niets kan aan Jezus' heerschappij tippen. Kijk door je tranen heen, dan zie je hem intens dichtbij. En dan ga je verlangen naar zijn komst. Laten we samen bidden. We danken u, Heer Jezus. U bent de komende Heer. U regeert nu nog door onze tranen heen. En we danken u dat we soms voorsmaakjes mogen krijgen van uw heerschappij. Dat we het mogen proeven, werkelijk mogen geloven. U bent het die regeert. Niet al die mensen die zeggen dat ze het voor het zeggen hebben in deze wereld, maar er vaak zo'n potje van maken. U bent het die regeert. Niet de vloedgolf die op ons afkomt, maar u zorgt voor deze wereld. We bidden u, help ons om te geloven. Ook als dat geloof soms een aangevochten geloof is, als onze lofzang soms zo schor is of zacht is geworden. Heer, we bidden u, help ons om het te geloven. Help ons ook om te verlangen naar u, te verlangen naar uw komst. Dat nieuwe Jeruzalem wat er aan zit te komen. Heer, breng het alstublieft spoedig. En help ons om nu alvast te leven zoals het straks zal zijn. We vragen het in Jezus' naam. Amen.